Amen to that. Zo is het, in Hem alleen. Vandaag zijn wij bij de tweede zondag in deze lijdenstijd, waarin wij gaan kijken, Heer Jezus, wat hebt u ons te zeggen? We hebben het thema genoemd, we willen luisteren naar Jezus. En dat thema is ons aangereikt door onze Vader in de hemel. We gaan een tekst lezen met elkaar, waar de Vader in de hemel zegt, dit is mijn Zoon, van wie ik ontzettend veel houd. Luister naar Hem. Vorige week begonnen wij in Matteüs hoofdstuk 16, waar Jezus voor het eerst heeft aangekondigd aan zijn vrienden. Ik ga naar Jeruzalem, maar het plan dat jullie hebben en de wijze waarop jullie mij wel willen spannen voor jullie karretje, gaat niet gebeuren. Ik ga naar Jeruzalem om veel te lijden en te sterven onder de handen van de hoge priesters en de schriftgeleerden. Jezus heeft daar ook een grote belofte gedaan. Petrus, op het getuigenis dat ik de Messias, de Zoon van God ben, ga ik mijn kerk bouwen. En daarin ben jij een kei, Petrus. Weet je het nog? Wij zijn met elkaar de stenen van een huis dat God aan het bouwen is. En het huis dat bouwt Hij al over 2000 jaar. Dat is een misschien wel grotendeels onzichtbaar huis. Maar overal waar mensen belijden, Jezus Christus is Heer, daar brengt Hij ze samen. En dan zegt Hij, ik ben in jullie midden. Ik zal mijn kerk bouwen. En wees ervan doordrongen, volgelingen van Jezus Christus die wij zijn, het gaat om Jezus in ons leven, dat zal ook voor ons samen gaan, heeft Jezus gezegd, met het dragen van een kruis, het nee zeggen tegen onszelf, het jezelf verloochenen, zoals het genoemd wordt, en achter Hem aangaan, dwars door het lijden. Petrus heeft nog tegengeworpen, dat verhoede God, dat wil ik niet, Heer. Ik wil niet dat u lijdt en ik wil zelf ook niet lijden. Maar Jezus heeft het aangewezen. Dat is de weg van Satan. Satan die gaat voor zichzelf. En die wil jou de illusie geven dat jouw leven mag draaien om jezelf. Maar wil je echt tot bevrijding komen, dan ga je jezelf loslaten. Dan ga je jezelf verliezen. Niet om verloren te gaan, maar om gewonnen te worden. Als je jezelf verliest in de liefde van de Heer Jezus, dan zeg je tegen de Heer aan het eind van de dag, Heere, het maakt mij niet uit waar u mij doorheen leidt, al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want u bent bij me. Zo heeft Jezus gezegd, zal ik mijn kerk bouwen. En hij heeft ook, ik weet niet of je je dat herinnert, gezegd, dat als hij komt in al zijn luister en zijn engelen om hem heen, dat wij er dan bij zullen zijn. Dat hij ons zijn genade heeft gegeven, dat wij beloond zullen worden, omdat wij zijn ingegaan op de uitnodiging van God onze Vader. En hij heeft ook gezegd, sommigen van jullie zullen niet sterven voordat je dit gezien hebt. En dat is het gedeelte waar wij vandaag zijn aangekomen. Ik lees met jullie Matteüs hoofdstuk 17, direct nadat Jezus heeft gezegd, ik verzeker jullie, sommigen van de hier aanwezigen zullen niet sterven voor ze de komst van de Mensenzoon en zijn koninklijke heerschappij hebben meegemaakt. En dit mag je weten, het is echt mijn diepe verlangen en gebed dat jij vandaag misschien door je lijden heen de komst van Jezus Christus als een rijke openbaring zult ervaren. En dat we samen op die berg zullen zijn waar Jezus nu naartoe gaat. 6 dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verscheen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord, dat is Petrus, en hij zei tegen Jezus, Heer, het is goed dat we hier zijn. Als u wilt, zal ik hier 3 tenten opslaan, 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde, luister naar hem. Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en ze verborgen uit angst hun gezicht. Jezus kwam dichterbij, hij raakte hen aan en zei, en dat is Jezus, sta op, jullie hoeven niet bang te zijn. Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen. In hem alleen hebben we ook gezongen. Wat voor experience je ook gehad kunt hebben, als jij straks met mij kunt zeggen, ik doe mijn ogen open en ik zie Jezus alleen, dan is dat meer dan voldoende. We hebben de stem van de Vader gehoord en die heeft hier tegen die 3 mannen die Jezus doelbewust heeft meegenomen, Petrus, Jacobus en Johannes, Ze waren er ook bij toen het dochtertje van Jairus opstond uit de dood. Ze zullen er straks bij zijn als Jezus naar Gethsemane gaat. En ze het eigenlijk laten afweten. Want ze zullen voortdurend in slaap vallen. Jezus heeft ze dicht bij zich. Hij neemt ze ook mee. En ze moeten verwerken wat Jezus 6 dagen eerder heeft gezegd. Vrienden, het volgen van mij zal lijden hier op aarde betekenen. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook jullie vervolgen. En het komt je niet aanwaaien voor het oog. Maar ik ga je meenemen in een experience, de berg op, waarbij mijn Vader, de God van hemel en aarde, vanuit de hemel, zijn stem zal laten horen, zoals hij dat deed toen Jezus ook gedoopt werd. En dan tegen de vrienden zegt, Jezus, mijn zoon, hij mag misschien wel iets hebben uitgesproken wat jullie totaal niet verwacht hadden. Namelijk dat hij zal sterven en dat jullie hem zullen volgen, je kruis dragend. Maar weet alvast wel, ik bevestig hem nu. Ik ga jullie iets laten zien van die hemelse glorie waar Jezus vandaan komt. En waar wij hem straks weer zullen zien zoals hij is. Petrus, weet je het nog, die ontkende Jezus. Dat verhoede God. En hij zal hem zelfs nog een keer gaan ontkennen. Ik ken die man niet. Ik wil me niet inlaten met het lijden van de Zoon van God. En hij zal daar om huilen. Hij zal gebroken worden. Hier zegt de Vader vanuit de hemel, als geen mens hem bevestigt, zelfs Petrus niet, zal ik hem bevestigen. Dit is mijn Zoon, van wie ik hou. Je kunt niet om hem heen. Wil je de Vader hebben, wil je het eeuwig leven krijgen, wil jij straks binnengaan in het Koninkrijk van God, dan zegt hij, dit is mijn Zoon. Van hem hou ik. Als je wel eens hoort, God houdt van je zoals je bent, dan moet ik daaraan toevoegen, nee, God houdt van je vanwege zijn Zoon Jezus Christus. Die is voor ons naar deze wereld gekomen, hij heeft voor ons geleden, hij heeft het voor ons volbracht, zodat als wij nu naar de Vader gaan, hij ons ziet en hij zegt, jij komt in de naam van mijn Zoon, de Heer Jezus, ik kan je aannemen als mijn kind. Je mag weten, ik mag een dochter zijn van God, ik mag een zoon zijn van God, maar waarom? Omdat de Heer Jezus ons is voorgegaan, dwars door de dood. We waren niet goed van onszelf. We hadden het niet verdiend. Jezus is ons voorgegaan. En de Vader moet hem bevestigen. En dat doet de Vader ook. Het draait om Jezus, hier op aarde. En de Heilige Geest zal hetzelfde gaan doen. Als Jezus zegt, ik zal straks mijn Heilige Geest uitstorten, dan zal Hij jullie bekendmaken met alles wat ik jullie gezegd heb. Hij zal zonde en gerechtigheid en oordeel aan het licht brengen en we zullen Jezus volgen met elkaar. Ik vind het zo'n knipoog van de Heer hier. Even een knipoog, een blijk van meeleven vanuit de hemel aan het adres van de Heer Jezus. Want ik begon vanochtend al, hoe vaak voel jij je misschien niet begrepen? Maar hoeveel meer moet onze Vader in de hemel zich vaak niet begrepen weten? Hoeveel meer ook? Heeft de Heer Jezus hier op aarde gewandeld en merkt hij in al die jaren, en hoe vaak staat het ook niet gewoon geschreven in de evangelie, dat het ze pas duidelijk werd toen zij met Pinksteren de Heilige Geest ontvingen. Wat hij allemaal bedoeld had. Jezus is zo vaak niet begrepen. En dan zie ik hier vandaag een knipoog vanuit de hemel. Dat de Vader in de hemel zegt, Mozes en Elia, de tijd komt eraan dat mijn zoon nu gaat sterven. Gaan jullie naar hem toe. Spreek er met hem over. En ik kan me voorstellen dat er een massa van engelen bij geweest is. Alleen Johannes, Petrus en Jacobus zien ze niet. Maar uit dat licht treden dan Mozes en Elia naar voren. En ze gaan Jezus bevestigen in het lijden dat hij gaat doormaken. Soms krijg ik reacties, ook na vorige week, Jacob, dat lijden. Ik geloof niet dat dat is wat God ook van ons vraagt. Maar het is Jezus die het ons zegt. Jacob, wat Jezus ons te zeggen heeft, is niet meer van deze tijd. Mensen, ik zou moeten zeggen dat klopt als ik meende dat wij geloven in een man die 2000 jaar geleden leefde. Maar Jezus is zoveel meer. Hij is de Alfa en de Omega. En als wij elkaar Gods woord mogen voorhouden en als wij mogen zeggen blijf op die smalle weg, kies ervoor om in alle aspecten van je leven je kruis te dragen, jezelf te verloochenen, omdat je Jezus daardoor zult winnen. Dan kan ik je ook vandaag zeggen, het is die Alfa en Omega, onze Heere Jezus Christus, die ons zijn woord gegeven heeft, die boven de schepping en boven de tijd staat. Wij zijn niet van deze tijd, dat klopt. Wij zijn van de Vader van hemel en aarde. En hij geeft ons aan elkaar en die zegt vandaag tegen ons, dit is mijn zoon, luister naar hem. Of het nou 2000 jaar geleden was, ik denk de mensen 2000 jaar geleden zullen gezegd hebben, Jezus, wat je zegt is niet van deze tijd. Want de mensen zijn altijd hetzelfde en Jezus staat daar ver boven. 6 dagen nadat Jezus heeft gezegd, ik ga lijden, staat hij op een berg. Ik sta hier op een berg die op 6 dagen lopen ligt van de poorten van de hel. Weet je nog waar we vorige week stonden? We staan hier op de berg Tabor. Nou, er zijn verschillende opties waar geleerden rekening mee houden. Waar heeft Jezus gestaan, op welke berg? De berg van de zaligsprekingen, de berg van de bergreden, zou hem geweest kunnen zijn. Het kan de Hermon geweest zijn, die ligt naar boven toe, gelopen vanuit die plek waar de poorten van de hel waren. Maar de meesten verwachten dat het misschien wel hier geweest is, op de Tabor. Als je Israël kent, de Tabor is echt een pukkel in het land. Een heuvel, een mooie ronde heuvel. Hij staat in the middle of nowhere, lijkt het. Het is de plaats waar ooit Deborah stond, de rechter, de richteres. Uit Rechters hoofdstuk 4, met haar leger tegenover het leger van Kanaan, die daar aan die overkant, bij die prachtige, vruchtbare bergen, met 900 wagens klaar stonden om Israël te vernietigen. Hier stond Deborah en ze stormden de berg af toen God voor een stortbui zorgde. En daar in het dal van Jezreel, de beek Kison, liet overstromen, zodat dan al die prachtige wagens, die tanks van het leger van Kanaan, ze helemaal niets hadden, want ze werden meegesleurd door de stroom. Is hier geweest. Als je naar rechts kijkt, daar richting het westen, daar moet de Middellandse Zee liggen, dan vinden we daar Megiddo. En de berg van Megiddo wordt wel Harmageddon genoemd. Niet te verwarren met een film die over een komeet gaat, want de berg van Megiddo ligt gewoon hier. En daar zal aan het eind van 7 jaar verdrukking straks Satan alle legers verzamelen om gezamenlijk nog 1 keer op te rukken naar Jeruzalem. Hier zal het plaatsvinden. Dat is ook de plaats waar Elia herinneringen moet hebben gehad. Daar stond hij toen hij 450 priesters van Baal een lesje leerde. Dat er maar 1 God is. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Yahweh die vuur gaf. En hier is Jezus dan. En als ze dan hier gestaan hebben, dan verschijnt vanuit de hemel de heerlijkheid van God. Mozes en Elia, ze komen naar voren. Jezus' gezicht straalt feller dan de zon. En zijn kleren, zegt Marcus, ze zijn witter dan enige wolwasser ze hier op aarde ooit kan maken. De heerlijkheid van God. En Petrus, die ziet Mozes en Elia verschijnen. En Petrus, die had een week geleden het hoogste woord. Dat verhoede God. Jezus, ik zal u eens een lesje leren. Maar als Jezus verschijnt, dan vallen wij allemaal stil. Dan hebben we niks meer te zeggen. En je ziet Petrus ook zoeken eigenlijk naar woorden. Want hij ziet Mozes en Elia en denkt, ja, wat moet ik nu nog zeggen? Als ik de heerlijkheid van God zie in al zijn glorie. Ik kan vragen of ze een bakje koffie willen. Ik kan ook vragen of ik een tent zal opzetten. Dan kunnen we ze een nachtje hier houden. Dan hebben we langer de tijd om elkaar te ontmoeten. Want het is wel bijzonder. Zal ik een tent opslaan hier? Dat is Petrus. Maar daarvoor komen Mozes en Elia niet. Als je het verhaal in Lucas leest, dan zie je dat ze met elkaar doorspreken. En waar spreken ze dan over? Het Griekse woordje exhodon wordt daar gebruikt, wat exodus is. Zijn uittocht. Mozes en Elia komen praten met de Heer Jezus over zijn lijdensweg in Jeruzalem straks dwars door de dood heen. Om dan zijn uittocht te hebben met hemelvaart richting het huis van de Vader. En dat is de weg waarop wij Jezus volgen. Dwars door het lijden heen gaan wij straks met elkaar naar onze Vader in de hemel. Waar Jezus nu, as we speak, een plaats voor ons aan het bereiden is. Waarom, heb ik gedacht, Mozes en Elia zijn 2 grote profeten uit het Oude Testament. En ik denk dat ze in elk geval in staat zijn geweest om Jezus heel goed aan te voelen, te begrijpen, dat de Vader ze daarom stuurt. Gaan jullie praten met mijn zoon en steken mijn hart onder de riem. Want hij heeft nu te gaan en te doen, Mozes en Elia, wat jullie niet konden. Hoe groot zij als profeten ook waren, de Zoon van God zal alleen door de dood moeten gaan om te sterven, ook voor hun zonden, ook van Mozes en Elia. Ik ga met jullie even naar Numeri, hoofdstuk 11, om eens te laten zien waarom ik geloof dat Mozes misschien zo'n goede pastor is voor de Heer Jezus, terwijl hij daar op de berg met hem is. Mozes in Numeri, hoofdstuk 11. Het volk maakt zich klaar om te vertrekken na 13 maanden bij de Horeb geweest te zijn, waar God de 10 woorden aan zijn volk gegeven heeft, waar ze daarna de tabernakel hebben gemaakt. En dan komt dat volk en die heeft de macht en de majesteit van God gezien. Maar een experience, daar redden we het niet mee. Want het volk gelooft God niet. Dat betekent ze vertrouwen hem niet. En dan gaan ze altijd naar degene die ze menen te moeten hebben. Dat is de woordvoerder van God. Mozes, wat doen we hier? We hadden vlees, we hadden vis, we hadden komkommers, we hadden prei, we hadden meloenen. We hadden overvloed toen wij in Egypte waren. Ze waren vergeten dat ze slaven waren. Dat ze afgebeuld waren, dat hun kinderen vermoord waren. Al die kinderen onder de hand van farao, ze waren het vergeten. En ze zeiden, we hadden die zegen willen houden, Mozes. En nu zitten we hier in de woestijn en we hebben alleen maar manna, manna, manna. Dit is een belediging aan het adres van God. Als wij in onze dagen zeggen, Heere Jezus, we hebben niet genoeg aan u. We willen meer dan u. We willen u niet volgen in uw lijden. Omdat God heeft willen laten zien, ben ik genoeg voor jou? Als ik bij je mag komen en ik jou mag zeggen, ik ben van jou en jij bent van mij, ik wil je vasthouden. En al zitten we midden in de woestijn, ik neem je mee naar een land van melk en honing. Ik zal je die zegen allemaal geven, maar ik weet dat je mij zult vergeten. Kan het genoeg zijn? En het volk laat hier al zien, Heere God, we willen eigenlijk liever de zegen. En we wijzen u af. En dan wordt de Heer kwaad. Ik hoorde de vergelijking gemaakt worden. Het is alsof je trouwt met iemand vanwege zijn geld. En niet omdat je van de persoon houdt. Nou, zo moet de Heere God zich altijd gevoeld hebben. Mozes hoorde hoe alle families bij de ingang van hun tent zaten te klagen. Toen de Heer in hevige woede ontstak, maakte Mozes zich kwaad. Hij vroeg de Heer, waarom doet u uw dienaar dit aan? Bent u mij zo weinig genegen dat u mij de last van heel dit volk te dragen geeft? Ben ik soms zwanger geweest van dit volk? Heb ik het ter wereld gebracht? En dan wilt u mij gebieden om het in mijn armen te dragen, zoals een voedster een zuigeling draagt, en het zo naar het land te brengen dat u zijn voorouders onder ede beloofd hebt? Ze komen bij mij klagen dat ze vlees willen. Maar waar haal ik voor dit volk vlees vandaan? Ik kan alleen de last van dit hele volk niet dragen. Dat is te zwaar voor mij. Als u mij dit werkelijk wilt aandoen, dood me dan liever meteen. Dan blijft verdere ellende mij tenminste bespaard. Mozes had wel gevoel voor drama. Heb ik dit volk soms gebaard, Heer? Ben ik zwanger geweest van dit volk? Ik heb hier toch niet om gevraagd? Ik zei het toch al, toen we bij de Horeb waren, u moet mij niet hebben. En nu, Heer, zit ik met de gebakken peren. Heere God, dood me liever. Ik was liever nu met u, dan dat ik van 2 miljoen mensen al die mails en al die vragen en al die klachten moet horen. Mozes kan het niet meer aan. En dan gaat hij naar de Heere God toe en de Heere God komt hem tegemoet. Hij zegt, Mozes, ik ga mijn geest delen. Op die 70 oudsten die jij hebt aangesteld zal een deel van mijn geest overgaan. En Mozes, ze zullen zien wat ze vragen. Want een maand lang gaat het volk Israël vlees eten. En ze zullen eten en eten en eten tot het hun neus uitkomt en ze de kots beroerd van worden. Want ze zullen zien, al die zegen waar ze altijd maar om vragen, het is het niet. Ik ben, Mozes, ik kom je tegemoet. In het vlees zullen ze stikken en de geest zal het werk voor jou ook overnemen. Mozes kan de Heere Jezus zo goed aanvoelen. Mozes die al gezegd heeft, Heer, laat mij ook maar een keer sterven in plaats van dit volk. Tot die slotsom is Mozes gekomen. Die heeft te horen gekregen, Mozes, je moet nog 40 jaar. Je moet nog 40 jaar. Ik ga je mijn geest geven. Maar jij zult niet sterven voor dit volk. Dat gaat iemand anders doen. We gaan naar Elia. In 1 Koningen, hoofdstuk 19. Ik zei al, daar moet het geweest zijn. 450 priesters van Baal. Kies wie je dienen wilt. Hoe lang hink je nog op 2 gedachten, Israël? Ga je ook vooral dat vlees of ga je voor de schepper van hemel en aarde? En de 450 priesters plus 400 van Astartes hebben het afgelegd tegen de God van Abraham, Isaac en Jacob, die alleen is, maar die ook de enige is. En Elia was daar. En dan, nadat hij die slag geslagen heeft in de naam van de Heer, en dan, als je naar rechts gaat, daar is dan de zee, dat hij gezegd heeft, er komt een wolkje als een manshand. En er komt weer regen na 3,5 jaar over Israël. Die man, daarvoor zou je zeggen, nou Elia, hier kun je een paar jaar op teren. Maar het is nog geen dag later. Agab vertelde Izebel alles wat Elia gedaan had. Ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen. En die goden zijn al dood, hè? Die zijn net allemaal 850 priesters het zwijgen opgelegd. Maar goed, Isabel, de goden mogen met mij doen wat ze willen, als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Berseba in Juda aangekomen, liet hij zijn knecht achter en zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood. En hij zei, het is genoeg geweest, Heer. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij viel onder de bremstruik in slaap. Maar er kwam een engel die hem aanraakte en zei, word wakker en eet wat. Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood in gloeiende kooltjes gebakken en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken, ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de Heer kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei, sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je. Elia stond op en toen hij had gegeten en gedronken, liep hij, gesterkt door dit voedsel, 40 dagen en 40 nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. God neemt hem mee, ook de berg op. En God gaat zichzelf aan Elia laten zien. En God gaat Elia ook bemoedigen. Elia, er zijn nog 7000 die hun knieën niet gebogen hebben voor het materialisme van deze wereld. Voor al die profeten die zeggen, het gaat om jou en God heeft het goede met je voor, terwijl God erop uit was om uiteindelijk het volk in ballingschap te leiden. Nee, Elia wordt meegenomen en die krijgt te horen, Elia, je bent toch niet alleen. Ik heb mijn geest gegeven. Elia, sta op. Ik zal je weer aansporen. Je mag nog gaan. En Elisa ook aanwijzen als je opvolger. God gaat door. Ook Elia zien we hier tot een punt komen in zijn leven dat hij zegt, Heere God, dan mag ik al die 850 priesters hebben laten zien dat u de enige bent. Maar niemand vertrouwt me. En niemand begrijpt me. En niemand gelooft me. Heer, het is genoeg geweest. Haal me maar. Deze man, deze Elia, wordt door God hier naar de Heere Jezus toegestuurd, omdat het niet Elia was die moest sterven. Maar omdat ook hij bij Jezus mag komen, in zijn glorie, en mag bevestigen, Jezus, je gaat nu naar Jeruzalem doen, waar ik 600-700 jaar geleden de mensen al op wees. God is trouw, hij stuurt zijn zoon naar deze wereld en die komt dan om te lijden. Ik geloof ook dat als wij Openbaring 11 lezen, het beste is deze twee weer kunnen zijn, die God nog een keer naar de aarde zal sturen om de twee getuigen te zijn in Jeruzalem. De Vader, hij komt over die berg en vanuit een wolk zegt hij opnieuw, dit is mijn zoon. Van hem houd ik. Luister naar hem. Dat is waar wij vandaag ook vanuit mogen gaan. Als wij luisteren naar het getuigenis van de apostelen, van de discipelen, dan zien wij dat de Heere God vandaag nog steeds verder gaat in datzelfde pad. Er is maar één naam gegeven. Het is de naam van Jezus Christus. En naar hem mogen wij luisteren. Hem mogen we volgen. De Vader die hem heeft bevestigd in deze verheerlijking op de berg, die wil ons ook laten delen in die heerlijke luister, in die glorie, in het ervaren van de aanwezigheid van Gods Zoon. En dat kost ons wat. Een tekst die ik ontzettend vaak geciteerd hoor worden is Jeremia hoofdstuk 29 vers 11. En dan wordt er gezegd, God heeft een plan met je leven. Het is altijd goed om te weten, waar staat een tekst als deze? God heeft daar namelijk net tegen Jeremia gezegd, als je profeten hoort die zeggen het komt helemaal goed met jou en jij zult bloeien en floreren. Het is altijd maar de vraag. Het klopt in elk geval in Jeremia 29 niet als het zou doen blijken dat het goed met ons moet gaan. Dat we rijk moeten zijn of gezond moeten zijn en dat we opbloeien met alle gaven en talenten die God ons heeft gegeven. Nee, in Jeremia 29 staat zelfs, mijn plan met jullie staat vast. Jullie zullen nog 70 jaar in ballingschap zitten, Israël. Jullie zullen nog lijden te verduren krijgen. Maar ik doe dat omdat ik gedachten van vrede en heil over jullie leven koester. Dit lijden zal erin resulteren dat jullie mijn heerlijkheid en mijn glorie gaan zien. Daarom zegt Jezus ons vandaag ook, luister naar mij en vertrouw me hierin. Vorige week vertelde ik jullie van een man, Justin Peters, die zegt in zijn leven, ik weet als God mij in dit leven niet verlost van mijn hersenverlamming, dat ik de eeuwigheid inga om in een nieuw lichaam dat hij me zal geven, om te genieten daarvan. Daar ga ik naartoe. Daarin zie ik de glorie van Jezus Christus al aan het licht komen. Die man heeft een diepe vrede. En hij haalde deze tekst aan: God heeft een plan met je leven. En hij zei, voor Petrus betekende dat dat hij gekruisigd zou gaan worden. Op de kop nota bene, in Rome. Voor Paulus betekende het plan met zijn leven dat hij uiteindelijk door intense reizen, waarin hij geslagen, geschopt, gestenigd en met zweepslagen en met schipbreuk te maken had gekregen om onthoofd te worden in Jeruzalem. Het plan van de Heer Jezus Christus voor zijn discipelen was dat zij van hem zouden zijn en dat ze hem zouden volgen. En dat plan dat resulteerde erin dat, dankzij hun bediening, zij zoveel vrede en blijdschap in hun hart hadden, dat wij vandaag kunnen spreken over een God die van ons houdt. Een God die dus ook vandaag tegen ons zegt, jij bent mijn geliefde kind. Ik hou van jou, ik heb het beste met je voor. Mijn plan staat ook met jou vast, maar ben je bereid om mij te vertrouwen, zelfs als het nu nog betekent te lijden, alleen te zijn, kruis te dragen, jezelf te verloochenen, niet altijd begrepen te worden. Want één ding, God zegt, ik begrijp je, ik kom je tegemoet, ik heb mijn zoon naar deze wereld gestuurd om je mee te nemen die berg op. Ik was diep onder de indruk, opnieuw moet ik zeggen, toen vorige week broeder Orlando Bottomley hier was en met ons sprak over vergeving. En hij vertelde ons hoe hij jaren geleden intussen, ik weet nog dat het gebeurde, de fontein, onze zaal hiernaast was nog de grote zaal die we toen gebruikten, dat hij richting Suriname moest gaan om de moordenaar van zijn broer in de ogen te kijken. En hij zei, ik kon hem wel vermoorden. De haat en de woede die hem vasthield, totdat hij voor Festus stond. En Festus met zijn rug tegen de muur, kijk het maar naar, Orlando getuigde van. Hem in de ogen keek en Orlando zei, de haat die mij vervulde, het stroomde uit mij weg. En hij werd vervuld van de liefde en de glorie van de Heer, die Orlando deed zeggen, Festus, op dit moment, ik vergeef je. Ik vergeef je in Jezus' naam. Dat zijn nou ervaringen waarvan ik geloof, daar ontmoeten we de Heer Jezus. En zien wij de glorie van de Zoon in al zijn heerlijkheid die zich aan ons openbaart en zegt, durf je al je haat en al je bitterheid aan mij te geven? Ben je bereid om mij te aanvaarden en ook je lijden in mijn hand te leggen en te zeggen, Heere Jezus, als ik hier op aarde mag lijden, zodat uw liefde en uw genade aan het licht gaan komen, zoals ze dat deed voor Orlando toen hij Festus vergaf, waardoor hij vorige week weer kon getuigen. Ben je dan bereid om Jezus echt te volgen en te zeggen, ik zeg nee tegen mijn eigen verlangens, tegen mijn eigen gedachten, en ik zeg ja tegen de Heer Jezus en ik zeg, Heer, ik zie uw plan niet. En ik zit soms met mijn handen in het haar en ik begrijp u niet, maar ik vertrouw u en ik volg u. Elke dinsdag bidden we als collega's met elkaar en Ludie Fabriek, hij ging ons voor afgelopen dinsdag, hij vertelde van een monnik uit 600-700 na Christus. Ik heb zijn naam opgeschreven. Ik wil hem recht doen. Dalan Vargeul. En dit was een monnik die zich zo aan de studie van Gods woord gaf, dat ze daaraan wel toedichten dat hij blind geworden is. En toen hij blind werd en hij dat lijden had te aanvaarden, toen schreef hij het lied dat wij intussen kennen als Wees mijn verlangen. O Heer van mijn hart, leer mij u kennen in vreugde en smart. Waarin we mogen zingen, dat u mijn vader bent en ik uw kind, dat in uw armen geborgenheid vindt. Heren, dat lied, dat in het Engels vertaald is geworden, Be thou my vision. Laat mij u zien, Heer. Laat mij u zien. De man was blind geworden. Maar doordat hij in zijn lijden ervoor koos om God nummer 1 te maken in zijn leven, en zoveel studie had gemaakt, zei hij, Heer, ik wil dat u ook in mijn blindheid aan het licht komt. Wees u mijn verlangen. Be thou my vision. 520, zoek hem straks maar even op en zing hem met elkaar. Staat wel op YouTube. Het is een diep gelovig lied, getekend door het lijden van deze ene broer 1400 jaar geleden. Ik denk dan aan een psalm als psalm 84. In hun hart, zegt David, daar zijn de gebaande wegen. Dan weet ik, lieve broers en zussen, wij zijn nu voor het eerst, het is nu een jaar geleden dat we voor het eerst een livestream hadden. Vorige week was het een jaar geleden dat we voor het laatst samen waren, nu een jaar livestream. En dan zeggen we, hoe lang nog? Ik hoop snel. Ik hoop snel, zijn wij er dan klaar voor? Hebben wij dan de Heer Jezus beter leren kennen, zelfs in het afgelopen jaar van lijden? Er zijn broers en zussen die ons voorgaan in een verzorgingshuis of in een verpleeghuis, die soms al tientallen jaren zelfs, soms 10, 20 jaar, niet meer kunnen zeggen, Heer, ik ga naar uw huis. We kunnen ons iets beter in ze nu verplaatsen en zeggen, Heer, in hun hart zijn de gebaande wegen. Dat betekent, we hebben uw woord bestudeerd, we hebben u leren kennen. Jezus wil zo met ons optrekken, dat door ons lijden heen zijn glorie aan het licht zal komen. Ik sluit af met een tekst uit 2 Korinthe, hoofdstuk 3, vers 18. En daar zegt Paulus hoe wij onze Vader in de hemel mogen naderen. Wij allen, zegt hij daar, die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Nou, luister, dat is hetzelfde als die glorie, die schitterende heerlijkheid, dat we gaan stralen. En weet je, Mozes was op de berg geweest en die had God gezien, maar bedekt. God had zijn hand ervoor gehouden. Toen kwam de Heer Jezus Christus naar deze wereld en heeft God zijn hand weggetrokken. En nu zegt hij tegen ons vandaag, kijk naar mijn zoon en luister naar hem. Pak dat woord. Meer en meer zullen wij door de geest veranderd worden, staat hier, als wij met onbedekt gezicht voor de Heer verschijnen. Mozes moest er nog een doekje voor houden. Maar nu wil ik jou aanmoedigen om een tent te maken. Jezus heeft bij ons getabernakeld, staat er. Hij heeft bij ons gewoond. En nu wil ik je vragen, ga bij Jezus wonen. Zorg dat je huis een beetje opgeruimd wordt. En richt een mooie hoek in, als je die nog niet hebt, waar je een tent neerzet. Weet je dat, Jesse Bosma, zoontje van Heine en Judith. Je hebt een prachtige tent op je zolder. We moeten jouw voorbeeld volgen. Mensen maken een tent. Hoeft niet letterlijk een tent te zijn. Richt een ruimte in waarvan je zegt, Heer Jezus, hier ontmoet ik u. Zoals Mozes die ontmoetingstent had. En ik ben ervan overtuigd, als het Jezus is die je vertrouwt, en als je niet je eigen beeld van Jezus maakt en zegt, ik geloof dat u liefde bent en dat daarom ik kan doen wat ik wil met mijn leven, dat is niet wie Jezus is. Jezus zegt, volg mij en luister mij. Dat als je serieus op Jezus bent aangelegd, dat je zegt, Heer, hier ben ik. En ik maak elke dag tijd om in de tent met u te zijn. Om uw woord te openen en te zeggen, Heer Jezus, zoals deze broer 1400 jaar geleden me voorging. Wees u mijn verlangen. Be thou my vision. En naarmate je dan bekender en bekender en bekender en bekender met dat manna wordt. Dat levende brood dat van de hemel is neergedaald. Des te meer zullen jullie zeggen, ik hoef niks anders. Jezus en Jezus alleen. En als dat gebeurt, dan zullen de mensen zeggen. Wat is er met jou aan de hand? Waar haal jij in de vrede die vrede vandaan die jouw hart vervult? En dan kun je zeggen, het is Jezus, de geliefde Zoon van de Vader, waardoor ik thuis mocht komen bij mijn Vader in de hemel. En dan mag je vandaag weten, de Vader in de hemel zegt tegen je, jij bent mijn geliefde dochter, jij bent mijn geliefde zoon. Ik vind vreugde in jou, omdat het jou in jouw leven om Jezus draait. Nader voor de troon van de Allerhoogste. Zorg dat je die ruimte hebt. En tot slot, als wij dan straks weer samenkomen, wees dan klaar om uit te delen wat God je in dit jaar heeft gegeven. Het is de naam van Jezus. En we gaan hem zien in al zijn glorie. En ik bid voor je. Heere Jezus, dank u wel dat u zelf bekend hebt gemaakt. Dat u naar deze wereld bent gekomen. En dat u daarom op dit moment de harten en de gedachten van al mijn broers en zussen kunt vervullen. Heere, wij willen met u zijn. En ik wil zeggen, Heere, komt u bij ons wonen. In de tent die wij hier tijdelijk op aarde hebben en u hebt dat gedaan. Heer Jezus, ik wil bidden voor al mijn broers en zussen die lijden. En vaak onbegrepen worden, omdat het lijden ontkend wordt. Of er niet mag zijn. Heer Jezus, om juist daarin door u bevestigd, bemoedigd en opgericht te worden. Heer Jezus, u hebt uw exodus volbracht. Wij mogen u volgen om te zien, Heere, dat wij gaan op een gebaande weg. En u bent met ons, Heer. Wij vrezen geen kwaad. Ik bid u, Heere Jezus, dat al het zoeken van vlees en vis en meloenen en zegen en dat al het klagen, Heere Jezus, uit mijn hart wordt weggenomen. En dat u ons als uw huisgezin daarin aanspoort en bemoedigt om manna te eten. Het levende brood dat u bent. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart. Leer mij u kennen in vreugde en in smart. Heere, dat wij geborgenheid vinden in uw armen. En dat u uw huis zult bouwen. En dat u ons weer bij elkaar brengt. En dat van dit huis een stralend licht zal uitgaan. En begin, Heren, bij al mijn broers en zussen thuis. Als jij op dit moment thuis zit en je weet dat Jezus Christus de Zoon van God en Messias is, dan mag ik je zeggen, je bent een geliefd kind van de Allerhoogste God. Hij vindt vreugde in jou, dankzij zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En daarin mag ik je zegenen. Samen zullen we luisteren naar de stem van Jezus Christus. Amen.